Start je dag met een opgeladen batterij dankzij Total Energies en De Zeven. Welkom bij De Zeven van de Tijd. Elke dag om 7 uur. Onze blik op de zaken in 7 punten. Dit is Bert Rijmen.
Goedemorgen. De kustgemeenten zullen dit jaar zo'n 85 miljoen euro aan belastingen krijgen van eigenaars die een tweede verblijf hebben aan zee, zijn we hier bij de tijd te weten gekomen. Maar die tweede verblijfstaks lokt veel protest uit. De Amerikaanse Centrale Bank heeft de rente gisteren, zoals verwacht, met maar 25 basispunten opgetrokken. Maar er volgen nog renteverhogingen. De reactie op Wall Street was positief. En met een heel klein product heeft het Antwerpse Loop grootse ambities. Ze maken oordopjes en willen uitgroeien tot een unicorn. Een bedrijf dat meer dan $1 miljard waard is. Het is donderdag 2 februari. Welkom.
De zeven van de tijd. 1.
De Vlaamse steden en gemeenten zullen dit jaar bijna 110 miljoen euro inkomsten halen uit de tweede verblijfstaks. Dat is een belasting die je als eigenaar moet betalen voor een woning waar niemand gedomicilieerd is. 80% van die belastingen stroomt naar de kust, waar natuurlijk veel vakantieverblijven zijn. De 10 kustgemeenten samen zullen zo'n 85 miljoen euro innen. Maar niet iedereen met een tweede verblijf gaat daarmee akkoord. Honderden mensen hebben al bezwaar aangetekend tegen de tax. Petra de Roek van onze Netto-redactie. Goedemorgen.
Goedemorgen, Bert.
Petra, 85 miljoen euro voor kustgemeenten, dat is niet min. Hoe is dat te verantwoorden? Wat doen ze daar met dat geld?
Ja, dat zijn inderdaad wel serieuze bedragen, maar die kustgemeenten hebben het recht om die belastingen te heffen en zij zetten dat geld ook in voor hun beleid. Het is zo dat de mensen met een tweede verblijf aan de kust daar geen personenbelasting betalen, omdat ze die betalen in de stad of de gemeente waar ze wonen. Maar dat neemt niet weg dat ze wel gebruik maken van de infrastructuur en de diensten van die gemeente, van die kustgemeente dan. En door de tweede verblijfstaks gaan ze daar dan toch een stukje aan bijdragen aan die gemeentefinanciën. En daarbij komt dat veel kustgemeenten een wat oudere en soms ook minder kapitaalkrachtige bevolking hebben.
Oké, wie haalt het meeste geld, Petra, uit die tweede verblijfstaks?
De topper is Kokzijde. Volgens de ramingen zal die badplaats dit jaar bijna 18 miljoen euro aan tweede verblijfstaks innen. De tweede grootste ontvanger is Knokke-Geest. Daar verwacht men ruim 14 miljoen euro. Maar ook andere badplaatsen zoals Middelkerken, Nieuwpoort en Oostende gaan toch meer dan 10 miljoen aan inkomsten uit die tweede verblijfstaks halen.
Oké, dat is veel voor zo'n individuele gemeente. In sommige gemeenten, Petra, zorgt de belasting al jaren voor ophef. Hoe komt dat?
Ja, dat is vooral een probleem in Kokzijde, Knokke en De Pannen. Daar zijn al jarenlang eigenaars bezig met rechtszaken tegen die gemeenten aan te spannen, omdat ze vinden dat die belasting die zij moeten betalen niet eerlijk is. Omdat ook de eigen inwoners van Knokke, Kokzijde en De Pannen geen aanvullende belasting betalen aan de gemeente via hun jaarlijkse belastingaangifte. En zij die eigen inwoners dus ook op die manier niet bijdragen tot de gemeentebelastingen.
Benieuwd of die eigenaars hun slag zullen thuishalen. Bedankt, Petra Droek.
Graag gedaan.
2.
Meta dan, het moederbedrijf van Facebook en Instagram, kwam gisteravond laat met kwartaalcijfers en die waren beter dan verwacht. Het aandeel schoot na beurs meteen 18% de lucht in. De omzet van Meta is het voorbije kwartaal nogthans 4,5% gedaald ten opzichte van dezelfde periode het jaar voordien. Maar analisten hadden het erger ingeschat en dat verklaart het enthousiasme bij beleggers. Belangrijk is ook dat er op een jaar tijd 70 miljoen Facebook-gebruikers zijn bijgekomen. Zo is de kaap van 2 miljard gerond. Symbolisch toch belangrijk in de strijd met TikTok. De populaire app lokt veel gebruikers weg van Facebook. Opvallend, Meta heeft ook aangekondigd dat het dit jaar voor $40 miljard... eigen aandelen zal inkopen. Dat is veel meer dan vorig jaar. Gevolg is dan dat de winst over minder mondjes verdeeld moet worden. Vorig jaar was er nog een grote ontslagronde bij Meta. 11.000 werknemers zijn op straat gezet. Net als bij de andere big tech bedrijven was de koers in elkaar gezakt. Maar sinds begin dit jaar is die opnieuw 27% gestegen.
3.
De Amerikaanse centrale bank die heeft de rente gisteren met 25 basispunten opgetrokken. In december was dat nog een verhoging met 50 basispunten en in november zelfs 75. Het tempo van de renteverhogingen verlaagt dus al voor de tweede keer op rij. De rente zit nu op 4,5 tot 4,75%, nog altijd het hoogste peil in 15 jaar. En toch heeft Wall Street gisteren positief gereageerd na afloop van de persconferentie van de Fed. Tijdcollega Wouter Vervenne van onze beleggerredactie. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Wouter, de Fed heeft de rente nu dus verhoogd met 25 basispunten. Dat is dus wat we konden verwachten.
Inderdaad, dus het tempo van renteverhogingen is wat vertraagd. En ja, de belangrijkste reden eigenlijk is dat er vooruitgang wordt geboekt in de strijd tegen de inflatie. Jerome Powell, de voorzitter van de Amerikaanse Centrale Bank, noemde de daling van de inflatie bemoedigend. Ja, hij zei, er is nu voor het eerst zijn er toch duidelijke tekenen dat de inflatie vertraagt. En dus vandaar ook dat het tempo van de renteverhogingen nu wat is afgezwakt.
Oké, dat wisten we dus eigenlijk al zo'n beetje, Wouter. Maar ja, het was vooral ook uitkijken naar wat de Fed de rest van dit jaar nog gaat doen, hè?
Ja, de Fed en ook voorzitter Powell op de persconferentie nadien hebben gezegd dat er nog renteverhogingen zullen volgen. Meer precieze informatie niet, maar goed, ze suggereren daarmee dat er toch eigenlijk nog twee renteverhogingen zullen volgen in de komende maanden. Powell heeft ook gezegd ja, dat de speculatie over een renteverlaging dan in het tweede halfjaar, ja, die speculatie heeft hij proberen te bestrijden. Hij heeft gezegd, als de economie evolueert zoals verwacht, zie ik geen renteverlaging voor het einde van het jaar.
Oké, dat is een beetje een dubbele boodschap. Wouter, hoe hebben de beurzen daarop gereageerd?
Wel, beleggers beschouwen het glas als half vol. Ze hadden vooral aandacht voor ja, de positieve commentaren van Powell op de daling van de inflatie. En het gevolg is dat zowel de Amerikaanse obligatiemarkt als de aandelenmarkt zijn gestegen. Dus op de obligatiemarkt betekent dat hogere koersen lagere rentes. En de aandelenmarkten zijn gestegen. Nasdaq, die het meest rentegevoelig is, die is het meest gestegen. 2% hoger geëindigd. De S&P 500, dus de 500 belangrijkste aandelen, die index is ruim 1% hoger geëindigd. Misschien toch ook interessant om te melden is dat de dollar wat is verzwakt. En de euro heeft daarvan geprofiteerd en is dus voor het eerst sinds april vorig jaar even naar $1,10 gestegen.
Oké, bedankt voor die uitleg, Wouter Vervenne.
Graag gedaan.
4. Quizvraag, wie heeft in 1989 als eerste Belgische supermarkt de streepjescode ingevoerd? Dat was Colruyt. Nu is de keten heel wat nieuwe snufjes aan het uittesten, waarmee ze miljoenen euro's willen besparen. En daar zal je als klant ook iets van merken. In de Colruyt van Halle wordt al geëxperimenteerd met camera's die boven de kassa's hangen en barcodes kunnen lezen. Dan moeten die niet meer met de hand gescand worden. Op termijn zouden die camera's producten ook puur op basis van hun vorm en grootte moeten kunnen herkennen. In het magazijn vervangt Colruyt de klassieke heftrucks door zelfrijdende exemplaren. En als winkelbediende rekken vullen, moeten ze het product eerst scannen. En dan gaat er op de juiste plek in het rek een lampje branden. Minder zoeken dus. En dat bespaart een individuele winkel dagelijks 1,5 uur. Met alle innovaties wil Colruyt miljoenen besparen. En dat is nodig, want op een half jaar tijd is de bedrijfswinstmarge gedaald van 4,2 naar 2,3%. Klanten hebben misschien ook al gemerkt dat de plastic flappen aan de koelafdeling terug zijn van weg geweest. Dat is ook een besparingsmaatregel, want zo ontsnapt de kou minder. 5. En dan moeten we het eens hebben over Oekraïne. Niet over de oorlog en hoe die verloopt daar op het slagveld, maar hoe de ondernemers en bedrijven in dat land toch proberen om iets van een economische activiteit aan de gang te houden. Ondernemen dus vanuit de schuilkelder. Goedemorgen, collega Henk Dedenen hier bij de Tijd.
Goedemorgen.
Jij was in Oekraïne. Henk, heb daar eens kunnen spreken met ondernemers, mensen in bedrijven. Zo'n oorlogseconomie, wat moet ik me daarbij voorstellen?
Ja, dat is heel uitdagend. Hè. Ik was op bezoek in een fabriek waar ze op basis van stalen platen brood- en voedselautomaten maken, zoals we die zien bij ons in het straatbeeld. Terwijl ik daar was, viel de elektriciteit uit en viel de productie stil. En dat gebeurt daar dagelijks sinds Rusland massaal de energieinfrastructuur aan het bombarderen is. Maar dan zie je dat die ondernemers creatief zijn. Bijvoorbeeld die fabriek die is meer omgeschakeld naar de productie van modulaire huizen die gebruikt worden om vluchtelingen te huisvesten. En zo zie je dat ondernemers inspelen op de nieuwe behoeften die ontstaan in de oorlog.
Niet makkelijk om je bedrijf, ja, laten we zeggen, in die omstandigheden aan de gang te houden, maar het is ook niet al kommer en kwel, hè?
Nee, het is niet alleen kommer en kwel. Ja, sommige sectoren zijn natuurlijk heel zwaar getroffen, zoals bijvoorbeeld de staalsector. Maar de IT-sector, die sowieso al een van de meest bloeiende was, de meest groeiende in het land, ja, die blijft wel overeind. Er zijn natuurlijk een aantal grote westerse IT-spelers uit het land vertrokken, maar die Oekraïense bedrijven, die doen gewoon door. Ik ben in een soort van IT-hub geweest, een soort bedrijvencentrum, en die doen letterlijk door vanuit schuilkelder. Die kunnen daar zelfs presentaties en vergaderingen doen. En die sector is zelfs gegroeid. De export van die sector is met 10% gegroeid vorig jaar.
Dat is een positieve evolutie. En wordt er ook nog vanuit het buitenland dan geïnvesteerd in Oekraïne?
Dat is een van de grote uitdagingen voor het land, hè. Dus er zijn nog altijd veel start-ups, veel ondernemers. Maar financiering vinden om nieuwe projecten te ontwikkelen is moeilijk. Er worden nu wel een aantal fondsen gecreëerd. In eerste instantie wordt gekeken naar de heropbouw van het land. Er wordt al een beetje vooruitgekeken, want dat zal een enorme boom geven. Maar ik heb met een aantal mensen gesproken, durfkapitaalinvesteerders, die erop wijzen dat er nu ook al voor ondernemers, ook voor Belgische ondernemers, bijvoorbeeld in de bouw, in de landbouw, in constructie, dat er al heel veel opportuniteiten zijn. Dus voor wie een beetje avontuurlijk ingesteld is of die het ook belangrijk vindt, hè, om een land als Oekraïne te steunen, wordt gezegd dat het nu wel al het moment is om eens in die richting te kijken.
Iets voor de durvers dus. Bedankt, Henk Deden.
Graag gedaan.
600 miljoen euro. Zoveel heeft de Engelse voetbalclub Chelsea dit seizoen al uitgegeven aan nieuwe spelers. Nooit was er een voetbalclub die in één seizoen meer geld pompte in de versterking van zijn team. Een grote hap van dat bedrag, 120 miljoen euro, staat op het konto van de Argentijn Enzo Fernandez, die Chelsea ging wegplukken bij Benfica in Portugal. Duizelingwekkende bedragen dus, die vooral ook de dominantie van de Engelse Premier League bewijzen in dat Europese topvoetbal. Daar lijkt de sky the limit. Goedemorgen, Dries Bervoet.
Goedemorgen, Bert.
Collega hier bij de Tijd voor alles wat met geld en voetbal te maken heeft. Deze wintermercato, het moment waarop die voetbaltransfers worden afgehandeld, dat was er meer dan ooit eentje, Dries, van Engeland boven. Hè? Chelsea heeft in zijn eentje meer geld uitgegeven aan transfers dan alle niet-Engelse competities tezamen. Hoe komt dat?
Wel, Engeland heeft veel meer dan de andere grote competities fans. TV-kijkers vooral wereldwijd, waardoor dat alle grote tv-zenders, streamingplatformen allemaal rechten willen, mediarechten kopen van die clubs, waardoor Engeland eigenlijk qua commerciële inkomsten al die andere competities ver overstijgt, in de schaduw zet, met als gevolg natuurlijk dat zij natuurlijk veel meer geld hebben om de beste spelers te kopen.
Inderdaad, maar ja, die recordbedragen, jaar na jaar, steeds meer geld voor die transfers, kan dat blijven duren?
Ja, je ziet dat er in de entertainment sector steeds meer concurrentie is tussen grote tv-spelers, nieuwe spelers zoals Apple, de grote techreuzen, die op die streamingmarkt steeds meer actief zijn. En een belangrijk onderdeel daarvan is om kijkers daar naar te lokken en te houden, is live sport. En zeker de grootste competities, neem het Amerikaanse basketbal, neem het Engelse voetbal. En zolang die content, zoals men zegt, belangrijk vindt, interessant vindt, dat men daar heel veel miljarden zelfs voor wil betalen, dan zullen die Engelse clubs in staat blijven om dit soort bedragen en in de toekomst nog veel meer, want er wordt gezegd dat die markt nog groter zal worden, te blijven kopen.
Ja, het blijft dus maar naar die Premier League stromen. Dries, zal dat verschil dan met die andere Europese competities, bijvoorbeeld met de Belgische, alleen maar groter worden?
Wel, het is een beetje de winner takes all natuurlijk, die Belgische competitie. Er is natuurlijk wel een soort watervaleffect. Dus hoe meer geld de grote hebben, die komen shoppen bij kleinere competities waar veel talent zit. Zegt men gaan, Club Brugge is daar een voorbeeld van, die daar toch wel wat van profiteert. Kunnen zij voor veel geld spelers verkopen aan die grotere competities en daar natuurlijk zelf van profiteren om dan zelf meer talent te kopen, dat ze zelf meer geld hebben om talent te kopen. De vraag is wel een beetje, als je ziet dat die grote spelers die markten hebben van streamingplatformen en zo, dat die toch vooral geïnteresseerd zijn wel in die grootste competities. Dus de vraag is een beetje of zij op termijn niet dreigen die kleintjes een beetje kapot te duwen.
Dankjewel, Dries. Lees zeker ook de grote analyse van de pas afgelopen wintermercato in het voetbal vandaag in de krant of op tijd.be. 7. Nee, er is niks mis met je geluid. Die gedempte muziek is hoe het ongeveer klinkt als je oordopjes van Loop in zou hebben. Het Antwerpse bedrijf heeft er vorig jaar 2 miljoen paar van verkocht en wil verder uitgroeien tot een unicorn. Een
Eenhoorn dus met een bedrijfswaarde van 1 miljard dollar. Zover zitten ze bij Loop nog niet. Maar omzet is op een jaar tijd wel met 350% gegroeid. Van 12 miljoen euro naar 42 miljoen. Dit jaar willen ze nog eens verdubbelen. Van 40 naar 80 miljoen euro omzet. En ze willen van 90 naar 180 medewerkers. De meeste van hen werken in Antwerpen. Toch is de verkoop in België maar goed voor amper 1% van de omzet. De grootste markt is met voorsprong de VS. Als Amerikanen oordopjes zoeken op Google, dan typen ze niet earplugs, maar loop earplugs. Ook in de UK en in Australië zijn ze trouwens fan. China staat ook nog op de wishlist. Op termijn zou de afzetmarkt daar nog groter kunnen zijn dan in Amerika. Het succes van vandaag hebben ze deels te danken aan de coronacrisis daar bij Loop. Toen ze geen oordopjes meer konden verkopen aan festival- of clubgangers, hebben ze de focus verlegd naar oordopjes om beter te kunnen slapen of om te kunnen focussen. En dat heeft gewerkt, dus. Daarmee zit deze De Zeven er weer op. Wie vanmiddag bij de lunch even tijd heeft, hak zeker in bij de CEO-talks van de tijd. Vandaag is het Vragen staat vrij voor CEO Guido van der Schuren van Hybrid Software. Dat is een soort one-stop-shop voor software- en elektronica-aansturing voor digitaal printen. Hun producten zitten onder andere in de printers van grote spelers als HP, Canon en Ricoh. Ze noteren ook op de beurs in Brussel. Je kan je vragen voor Guido van der Schuren nu al stellen via tijd.be. De CEO zal die dan beantwoorden vanaf 12 uur live te volgen, ook op onze website. Voor nu alvast een fijne dag en tot morgen.
Dit was De Zeven met Bert Rijmen. Productie door Lara Droussaert van op de redactie van De Tijd. Geboeid door wat je hoort in deze podcast? Overweeg dan misschien een abonnement op De Tijd. Voor nog veel meer straffe journalistiek en het laatste businessnieuws. Meer op abonnement.tijd.be. Morgen zijn we er weer. Tot dan! Zoek je een laadoplossing voor je medewerkers? Total Energies lanceert zijn nieuwe laadpas. Met de Charge Plus Business laadpas heb je toegang tot meer dan 500.000 publieke laadpunten in België en in de buurlanden. Total Energies is je partner voor laadoplossingen op het werk en bij je medewerkers thuis. Geïnteresseerd? Aarzel dan niet om ons te contacteren via evcharge.totalenergies.be.